vergadering wordt verzocht met het kanten te zingen het eerste en het tweede vers van de derde psalm. Nu psalm 3 vers 1 en 2. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Wij noemden u het eerste en het tweede vers van de derde psalm. Vervolgens zal u worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 25e hoofdstuk.
Wij zien door de gehele schriftuur heen dat juist degene die van God apart en in het bijzonder zijn bemind geweest, hier allerhand kruis, moeite, zorgen, verdriet en teleurstellingen zijn onderworpen geweest. Zo David, waar we van opzongen, de zoon die het meest lief had, Absalom, die waagde een staatsgreep. En wel op zulke wijze dat zo te zien was, hij had gezet op het leven van zijn vader. Dus een vadermoordenaar, dat woonde in zijn hart als hij dat doel kon bereiken. Zo achten die dat die koning kon zijn, de regering die was van hem. En nu is het geschied als David, die hem de zegen meegegeven had, dat hij hem voorgelogen had dat hij naar Hebron ging om de Heere te offeren. Als David hoorde wat of dat er aan de hand was, en dan verlaat hij de koninklijke stad. Hij vlucht barrevoets als in rouw. En als men hem met de ark des verbonds, de priesters droegen de ark, als zij tot hem kwamen, was hem zeggen, brengt die weder op zijn plaats. Indien God lust aan mij heeft, zo zal hij me wederbrengen. En zal ik ook aanschouwen zijn heilige woning. Maar indien de Heere zegt, ik heb er geen lust in David, ziet, hier ben ik. Wat een uitnemende genade was het bij hem, in vereniging met de wille Gods. Dan hoort hij zelfs dat Architofel, dus een bijzondere vriend, nog familielid, dat hij zich ook gevoegd had bij Absalom. Daar Architofel als het wijste mens was van zijn raad, en zo bidt hij, Heere, wil Architofel zijn raad tot zotheid maken. En dan moeten we daar eens op letten, want dat is ook zo tot ons nut als we ook te kampen hebben met allerlei ellende. Dan denken we soms dat er in een hemel van ons geen gedachtenis is. Maar dat korte gebed, of dat God Architofels raad tot zotheid wilde maken, dat is toch is dat verhoord. Want gij hoort het gebed waarop wien stond Davids hoop en verwachting, op Joab, de Kreti en de Pleti, de priesteren die hem getrouw bleven. En nee, zijn hoop die stond alleen op God alleen, waaruit die kermt, hoe vreselijk groeit, o God, het samengezworen rot dergene die bedrukken. Maar nu is er ook extra aan verbonden geweest. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat me bevrijdt, mijn eer en mijn vast vertrouwen. Geen Joab, geen andere helden, maar rechtstreeks heeft David in al zijn nood en lijden, in die diepste schande en vernedering, heeft hij zijn oog op God geslagen. En ook mogen we met alle mensen bedrogen uitkomen, maar met God bedrogen uitkomen, dat is een eeuwige onmogelijkheid. Want dat doet zijn glorie niet. Hij is de God der waarheid. En zijn woord is de ware, dus dat kan nooit, kan dat missen. En daarom zegt hij, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet verslaan, al deed het heel land van dan af tot bij Zebatoe. God deed het niet en daar hangt alles vanaf. Ik riep hem niet vruchteloos aan en wil me niet verslaan in al mijn tegenheden. Hij zal van Sion neer, de woonplaats van mijn eer, en verhoorde mijn gebeden. De inhoud dus, God hebben wezen aan me, de God te zijn van zijn woord. De waarmaker van zijn woord. Al is dat dan gegaan nog door zulke grote dieptes. Al is het gegaan door het onmogelijke, God hebben wezen. Dat hij getrouwd, dat hij waarachtig is en dat hij op hem die een hoge God betrouwt, zekerlijk heb op geen zand gebouwd. Van daaruit beschrijft ons het woord, we kunnen wel zeggen van het begin tot het einde, steeds God heb voor zijn ellendige gezorgd. Waar we de schrift opslaan, of dat het is in Genesis, geldt het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het telkens treedt dat met kracht op de voorgrond. Waarom? God laat ons dat prediken en weten, opdat wij onze hoop op hem stellen zouden. En laten vallen wat valt, maar ziende op hem, gelijk als een Abraham deed, ziende op den onzienlijke. Laat ons daar dan een ogenblik over spreken. Naar aanleiding van het ons zo even gelezen schriftgedeelte. Nader het 10e tot en met het 12e vers. We noemden dus Jesaja 25 vers 10 tot 12, waar we lezen. Want de hand des Heren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mist. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van haar, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal haar hoogmoed vernederen met de lage haar handen. En hij zal de hoge vestuurmuren bouwen. Vernederen, ja hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen vers 2 en 3 uit Psalm 95. De profeet beschrijft hier in dit hoofdstuk de heerlijkheid van Gods kerk, van zijn gemeente. Die gemeente die verspreid is over de lengte en breedte der aarde, die bestaan heeft van het begin, er ook zal zijn tot de voleinding der wereld. Immers onder het beeld van de grote strijd die hier op de beneden rond is, het tegenover zulke schrikkelijke machten, waarop dat ook van staat in de catechismus, dat wij niet één ogenblik kunnen bestaan. Daar stelt hier God door de profeet tegenover zijn almacht, zijn trouw, zijn goedheid, zijn zorg. Israël, of laten we zeggen Juda en Jeruzalem, die hadden God verlaten, hadden de Baalste, Astarotste goden van de volken der landen gediend. En is het wonderlijk, nou is de zorg Gods, die is daar zo over, dat een deel van hun, dat verband die naar Babel. We zouden zeggen, oh, wat moet er van terechtkomen. Maar, en nu toonde God de profeet Jeremia in een gezicht, dat dat hiertoe was, dat hij ze daar bewaarde tot een overblijfsel. Want Christus kan niet zonder onderdanen. God heeft hem een zaad, een gemeente toegezegd. En die moet er zijn en zal er blijven. En dus wat het schrikkelijkste scheen in een onrein land verbannen te worden, 70 jaar, en dat daar onder de afgoden, dat doet God nu om ze hun daar te bewaren tot een overblijfsel. Daar zijn, toen Nebukadnezar, toen hij het land veroverde, Jeruzalem was gevallen, toen waren er die achterliet. Ook nog stukken van het leger verenigden zich de laatste. En toen was het dat Nebukadnezar, die stelde een overste over hen, zodat ze in het land konden blijven. Maar nu na verloop van tijd was daar een samenzwering. En werd Gedalia, de zoon van Ahikam, die de koning over het land gesteld had, vermoord. Toen is gebeurd dat het volk, alzo de krijgslieden die overgebleven waren, die kwamen tot de profeet Jeremia en zeiden, wat moeten we nou doen? Moeten we nou naar Egypte vluchten? Of mogen we hier achterblijven? En bidden hem of dat hij de mond des Heren raad wil vragen. Zij hem wat de Heren gesproken, dat zullen we doen. Zo heeft de profeet het gedaan en na 10 dagen antwoordde God hem dat zij moesten in het land blijven en niet vrezen voor Nebukadnezar. Maar hij had nauwelijks gezegd, ze zeggen, dat is vals. Baruch, de zoon van de Rijge, die hebben u tegen ons verhuurd. Maar we zullen vliegen naar Egypte waar we geen honger hebben, waar we geen zwaard, waar we geen ellende zullen zien. Dat doen wij. Zo hebben ze dat gedaan. Hoe kwam dat? En dat ze nou zo handelen, want immers, ze hadden toch genoeg gezien. Jeremia had jaren gepredikt. En dan is dat Juda en Jeruzalem, dat dat zou vallen. En dat in een Babel verbannen zouden worden. Ze hadden toch de klare bewijzen. Dat Jeremia uit God sprak. We keren toch niets aan, niet de geringste afwijking. Waarom zijn ze nu zo? Waarom? Omdat ze staan hoger met haar eigen inzichten. Als met het woord van God. Daar waar het woord van God gezag uitoefent, dan moeten wij eronder bukken. Dan doet dus dat woord met ons. Maar nu is het geheel anders als dat een mens gaat doen met het woord. Vandaaruit hadden ze gezin om in het land te blijven. Ze gingen naar Egypte, konden zichzelf verdedigen. Ze waren toch Abraham's zaad. Waren toch na de belofte is ze erfgenamen. Om daar te blijven in het land. En straks gedood te worden en gevangen genomen. Nee. Zij zouden haar eigen, ze gingen haar eigen weg. Die achter zij het beste. Dat is nog een helder beeld, mijn vrienden. Of dat woord Gods met ons doet, of dat wij doen met Gods woord. Doet het woord van God met ons, moeten we bukken. Doen wij met het woord, dan komt een hoogmoed voor een dag. Paulus zegt, Petrus zegt, en we hebben deel oude schrijvers bij de hand. Redenatie van alles en nog wat, maar het is er allemaal net naast. En nu is er niets terechtgekomen, want ze hebben Jeremia zelfs meegenomen naar Egypte. Als ze daar dan zijn, dan wijst Jeremia de plaats en hij zegt, hier op deze plaats, daar zal de koning van Babel zijn troon plaatsen. God gaat niet opzij voor enig mens. Deed dat ook niet voor die overgeblevenen. En hebben ze de lenden ervaren van hun eigen weg te gaan. En nu die in Babel in gevangenschap gezeten hebben. Die hebben daar gezeten alles onder de goede godes. Zo onder de goede godes. Dat ze zijn daar. Onder zijn regering geweest, heeft hij ze gevormd, zo dat alles wat in hun was ging uit door Jeruzalem, en dien ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand hetzelfde. Daar is het land, de stad, godsdienst, die is daar gaan reizen. Die is daar op zijn plaats gekomen. En als de tijd van God daar is, dan verwekt die Kores de Perziaan, die hem bevrijdt en die zelfs bevel geeft dat die luchtstad, die konden opgaan naar Jeruzalem en herbouwen stad en tempel. En nu, dat wordt hier bezongen, Heren, gij zijt mijn God, ik zal u verhogen. Uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Wat als onmogelijk scheen dat Babel zou vallen, is toch gebeurd. De vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen dat het geen stad meer zij. En zal in eeuwigheid niet herbouwd worden. Dat geldt nog heden ten dagen. Men zegt dat de 20, 30 meter ligt het zand dat ligt op Babel. En steeds zijn ze bezig om opgravingen te doen. Ze zijn bij de stad doen daar enkele wetenschappelijke dingen op. En dan komen er een storm en het gaat maar even dicht. In eeuwigheid zal het niet herbouwd worden. Nog predikt God heden ten dagen. Ik ben de God der waarheid. Mijn woord dat is de waarheid. En hoe geldt ook geld daarvan dit? Dat God van zijn kerk, die dan genoemd wordt Jeruzalem, dan Sion, hier wordt het dan ook genoemd in het hoofdstuk, de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Hier wordt Jeruzalem, Sion, die wordt eenvoudig genoemd. Zijn berg, die is alles onder de hoede Godes. Wat onder de hoede Godes is, is in een welverzekerde staat en stand. En van daaruit is het een zaak van zo groot gewicht dat op zijn plaats is als we elkander opwekken om deel en gemeenschap te verkrijgen aan die berg, aan Sion en Jeruzalem en aan al de heilschatten en de zegeningen die daarin zijn begrepen, dus aan zijn verbonden. Het wordt hier eenvoudigweg genoemd, de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Zo kort, zakelijk, eenvoudig, dat men aanvoelt, is daar dan iets begeerlijks aan die berg Sion? Helemaal niet. De berg Sion, dat was een dore, dode, onvruchtbare, steenachtige berg. Zonder meer. Andere bergen, die hadden geen reclame nodig, als daar beesten weiden. Vandaar het Bazans hemelhoge berg. En spreekt God van de koeien van Bazan. Het was daar zo'n vette grond, zo'n goede plaats, dat daar stond het voor bekend alom. Maar Sion, dat was een dode, dorre, droge berg. Daar was niets aantrekkelijks aan. Maar nu staat er dat God heeft deze berg begeerd. Daar woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Het was zo'n berg, die duurde er echt nergens voor. Je hebt bergen, die zijn boven, zijn die zon nog breed, maar de berg Sion, dat was een berg die liep uit op een punt. En toen daar de tempel gebouwd moest worden, toen moesten ze eerst aan het werk gaan, want je kent toch geen tempel op een punt van een berg bouwen. Dus toen hebben ze heel bovenstuk, dat hebben ze eraf moeten halen. De stenen, de aarde, alles hebben ze terzijde neer moeten werpen om zodoende genoegzaam ruimte te krijgen om het heiligdom Gods te bouwen. Maar kijk, God die had dat verkoren, die heeft zijn kerk verkoren waar hij van weet en van wist van eeuwigheid, er moet alles aan gedaan worden. En dat geldt ook persoonlijk. Ik hoorde het nog mijn vaders vader zeggen. Toen dat werk der genade Gods voor was ontsloten. De man die dacht niet anders als voor eeuwig te verzinken, want die weer geplaatst op die vervaarlijke rand van die putters afgronds. Die zag in het verderf neer. En dat niet anders dacht, dat is mijn plaats, die heb ik verdiend. Daar beurt het, dat zich opent, het nieuwe Jeruzalem. En daar is zulke een heerlijke persoon, die leidde hem, die nam hem alles bij de hand. En die liet hem aanschouwen wat daar was, wat hij voor hem had verdiend. Toen de man tot zijn zet daar was bij, dat baarzaams hemelhoog een berg met al zijn heuvelen zie ontergd en waar het overtreffen. En als die daar dan over praatte, dan zei hij altijd, God zelf die heeft duizend zijn plaats, liederechts duizend parel begeerd. Ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Ja, de vrijmacht. Gods, mijn vrienden, dat zijn zaken die we allemaal persoonlijk moeten leren kennen. God heeft zijn kerk Sion verkoren, maar ook in ieder persoonlijk. Om deelgenoot mede te mogen worden van die rijkdom, die heerlijkheid. Die berg Sion dan. Die wordt hier, is een beeld van de kerk, waar alles, niet veel, maar waar alles aan moet gedaan worden. God handelt in zijn zoon. Leren we onszelf kennen zoals dat het is. En zeggen wat er van mij terecht moet komen, ik weet het niet. Dat wordt nooit wat, want wie ben ik, wie ben ik? Ja. Hij die het hoofd is van die kerk, die zegt, rijkdom, die is bij mij. Dat sluit een einde bij ons dodelijke armen. Hij zegt, eer is bij mij. Dan kan er bij ons niks zijn als schande. Hij zegt, dure achter goed. Dan kan er bij ons niet anders zijn dan vergankelijkheid. En dan erbij, gerechtigheid, dan is er bij ons ongerechtigheid. Nou heeft God voor zijn gemeente alles in zijn zoon. Zoekt men bij zichzelf iets, men doet teleurstel, wat is er niet? Onze vallen Adam, die is zo radicaal geweest, dat we hebben waarlijk, alles verloren. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. En ons geestelijke dood sluit in zich een staat van algeheel en totale onmacht. Dat we niets kunnen wezen, het geringste niet kunnen veranderen. Dat toch is de werkelijkheid van onze staat. Maar, merk nu eens op. Om nu die schrikkelijkheid van die staat te leren kennen. Ja, dat is ingrijpend, pijnlijk, smartelijk. Maar als wij ons dat moeten onderwerpen. En er komt nu open zijn handen daar op rusten. Dat wij zijn onder zijn zorg. Dat hij voor ons instaat. Is dat niet boven alles verheven? Hij voor erin staat. En we lezen het eerste van alles van die berg Sion onder de naam van Moria. Zo was de eerste naam. En hoe is het woord van God tot Abraham? Abraham. Hij zegt, ziet hier berg. En er is het woord van God, offer mij uw eengeboren zoon Isaac, die gij lief hebt en dat op een der bergen die ik u wijzen zal. Wat moest die man doen? 25 jaar op hopen tegen hopen op God uitgekeken. En toen is het geweest, daar is een Isaac geboren. Nu liggen daar een jaar of 14, misschien 16. Isaac is opgegroeid, vaders trots, moeders blijdschap. En nu is het woord van God, offert hem. Wat moet een man beginnen, wat beginnen? Maar nu komt dit op de voorgrond. Zonder God ziet hij niet door het leven heen en kan er ook niet uit. Dat kon wel zonder Isaac, hij was met een kapot en een gebroken hart. Daar kon u wel mee door het leven en eruit. Maar u kon het niet zonder God. En van daaruit valt de keus zodanig dat hij staat op, gaat naar Isaac en zegt, kind, word eens wakker. We gaan offeren. Nou, dat was net iets voor Isaac. Want zijn vader was zo'n kind Gods die had. God had zijn verbond met hem opgericht. En daar was hij de erfgename. Dus, jongen, spring uit bed. Reisvaardig gemaakt. Dan zijn ze 3 dagen, zijn ze moeten we gaan eer dat ze kwamen op de plaats van bestemming. Wat moet daar in Abrahams hart afgespeeld zijn? Als die Isaac daar zag huppelen in de frisheid van de jeugd. Welke gedachten zullen bestormd hebben? God, vraag u dat van mij? Mijn kind, mijn ingeborene die ik lief had, heb. Hoe kan dat? Hoe is dat in overeenstemming te brengen met uw liefde? Ja, God kan hem uit de dode wedergeven. Wat een genade, welk een genade. Om de ogen voor alles te sluiten en te zeggen, zo is de wil Gods. De staat van Christus, wie is er blind dan mijn knecht en doof gelijk de bode die ik zende. En daar heb Abraham wat van bij hem gehad. Die heb zijn ogen gesloten, zijn oren gesloten. Zo was de wil Gods. En wat moet u nou in gaan dringen in het waarom? Genoeg, hij was schepsel, Gods schepper. Als ze dan op plaats van bestemming komen, dan blijven knechten en ezels beneden. En dan neemt Isaac het hout op zijn schouders, maar er opeens zegt hij, zeg vader, we hebben hier hout, vuur, mes, touw, alles wat er nodig was, maar waar is het lam ten brandoffer? Want dat hadden ze niet bij er. Wat was dat nu? Wat moet en nu Abraham zeggen, kind, God vraagt dat ik u ten offer breng. Ja, maar hoe moest die jongen dan boven komen met het hout op zijn rug? Daarom zegt hij, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Toen hebben Abraham een woord gesproken waar een rampzalige zoon daar waar alle werk aan ontvalt, nu nog de troost van heeft, zelf een lam ten brandoffer voorzien tot verzoening voor de zonde. Dus dat was echt God zelf zo geven. Dus berghoop geklommen, plaats van bestemming, altaar gebouwd, hout erop geschikt. En nu, dan is het woord van Abraham, hoor eens kind. God vraagt van me dat ik u offert. Dan is dat niet een jongen die gaat gillen. Het wordt er ook geen vechtpartij. Ik wil leven. Maar er is een oude pelgrim die buigt onder bevel van God. En daar is ook een jongen van 14, 15, misschien dat hij 16 jaar was. Die buigen ook onder God. Ik stel me voor die zelf op de altaar gekropen. En die hebt zich laten binden. En dan is het zover, daar staat Abraham gereed om dat bloedige werk te doen. Maar dan roept God uit de wolkenhemel. Abraham, Abraham, nu zie ik dat gij rechtvaardig zijt. En mij uw eengeboren zoon Isaac niet heb gespaard, Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken. Dan gaat God zijn verbond nog eens met hem vernieuwen. En hem verder insluiten in een band des verbonds. Dan is daar een ram met de hoornen in de struiken verwat. Isaac gaat van het altaar, dat ram erop, en zij in aanbinder voor. Niet een gebedje doen, maar ze zijn in aanbidding. Wie is als gij, o Heer der legerscharen? Wie is aan u gelijk en wie kan u evenaren? Als dat dan is geschied, dan zegt Abraham dit. Op de berg des Heren, daar zal het voorzien worden. Hij wil dus zeggen, waar wij onder God buigen. En God laat beheersen dat draag, God zorg. De berg des Heren niet kan, maar zal het voorzien worden. Hij wil zeggen, wij hebben onder God te buigen en daar is God die trouwe God die overal verzorgt. Zien we dus wat de schatten daarin begrepen liggen. In onder Gods majesteit te buigen. Zijn uw wil is altoos wijs en goed en majesteit. Al wat gij doet, afleggend eigen licht, inzicht, tegenstand, vijandschap, hoogmoed. Men zou zeggen, oh, hoe is het mogelijk? Want het is bij mij zo, Janno, de geringste afgod. Daar houdt nog een vast. Ja, maar het is ook niet de bedoeling dat wij de zaak eens even redden. Het is dan een zeer grote en uitnemende weldaad om voor God te buigen. Maar dat gaat niet in eigen kracht. Dan moeten we dat maar eens bij God gaan zoeken. Het was op een keer. En toen gevoelde ik zo dat alles was daartegen. Want we zijn in adem op eigen benen komen staan. En dat verdedigen we tot uiterste toe. En ik zag die boel, was van die naad ik boog, nooit voor God is te mij lag. En aan de andere zijde bemerkte ik. Dat de zoon van God zou me al zijn heilschatten vermaken. Maar ik moest me eerst verenigen met de beloons. Zijn woord was, ik kan van mezelf niets doen. Toen ben ik erom gaan bedelen. Toen zei God, u bent toch de Almachtige. Ken dat zo'n stuk verkeerdheid als ik ben. Want van mijn zijde deed zich aanzien, dat kon niet. En toen wees, het heb er nog een groot jaar gezeten, eer dat ik mijn grond in Adam verloor en overgeplant weer in Christus. Maar toen op die tijd is het zo voor me geweest, dat even ontdekte God welke majesteit bij hem was. En toen heb ik begrepen, het gebergte dat smelt als was voor het aangezicht des Heren. En net als was voor het vuur en sneeuw voor de zon smelt, zo moeten wij, zo smelten wij voor het aangezicht des Heren. Waar niks van alle eigen ik, hoogmoed enzovoort zover, maar dat is alleen onder Gods majesteitsgezag. Zie dan. Dat is het eerste dat we in de Bijbel lezen van de berg Sion. Dat Abraham dat noemt, op de berg der Zere, daar zal het voorzien worden. Daar draagt God zorg. En wees het alsof God hierop terugkomt. En zegt dat de hand des Zere die zal op die berg rusten. Want zijn kerk, die is bestemd tot de eer en verheerlijking van zijn naam. Zijn ook de dragers, als we het goed leren kennen van zijn naam. Hier in geloof. En zijn bestemd tot zijn verheerlijking van zijn naam. Hier in het geloof en hierboven in aanschouwen. Dat is eigenlijk het rechte ware doel. En nu, alles op die berg, wat er is, is toebrenging, toebrenging, toebrenging. Niet dat God wat doet, wij ook. Het is bekend, dat doet de hoedemaker, die had een oude vrouw onder zijn gehoor, waar ze in de 80. En die wenste deel te nemen aan het heilige avondmaal, maar de ouderlingen wilden niet. Moet ze lid zijn. Is het nou? Mens kan niet lezen of schrijven. Hij zegt, als jullie daar dan zo staan, hij zegt, dan nemen we dat mens als lid aan op grond van de belijdenis en de geloof. Dus ja, leren kon ze niet. En vandaar het werd ze ondervraagd. Ze was tot God bekeerd, dus een ouderling die vraagde, hoe is dat gegaan? Nou zegt ze, God heb gedaan en ik ook. Hij zegt, dat is fout. Ze zegt, nee, is niet fout. U vraagt of goed gegaan is. God heb gedaan en ik ook. Ik heb me eruit gewerkt. En toen is God gaan heersen. En toen ben ik uit genade gezalfd. Een paar woorden, hele keren gezegd, hé. Wij werken er onszelf uit en daar waar God baas is, hij heerschappij voert, daar ontvangen wij alles wat we nodig hebben. En nu, we lezen dan ook hier dat hij op die berg een vette maaltijd zal bereiden. Vette volmerks reine wijnen die gezuiverd zijn. Dat hij zal verslinden, bewindsel des aangezichts waarmee de alle mensen omwonden zijn. Ja, zelfs de dood zal verslinden tot de overwinning. Dat tekent ons dan allemaal. Dat onder het gezag Godes, daar gebeurt alles wat tot ons nut is. Daar wordt voorgesteld genadewerk. Als een vette maaltijd, dat we tot verzadiging toe kunnen eten en drinken. Zodat als ze ons gevraagd hebben, hebben we nog behoefte, hebben we nog belangen? Nee, die heb ik niet. Men is zalig. Als zo'n bewindsel is aangezicht, waarmee de alle volkeren bewoonden zijn. En wij hebben geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Dat is net een stad met een blinddoek voor het. Men kan niet zien. Dat wordt weggenomen. zo weggenomen, opdat men God kennen, Christus kennen, die geest is een werking en kracht kennen. Hem zien hier met ogen des geloofs. Ja. En de dood verslonden tot overwinning. Zo dat zelfs beleefd wordt bij mensen die sterven stonden. In de tijd bij een sterfbed en zei, ga je sterven? Hij zegt, ja, ik weet het ook niet, maar er is geen dood. Zeg, ga je dan heen? Hij zegt, ja, dat wel. Geen dood, dood verslonden tot de overwinning. De eerste Noord-Nederlandse matelaar, Jan de Bakker, die riep op de brandstapel in Den Haag, dood, waar is nu je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Nou stonden daar al de inquisiteurs. En daar stond al de geestelijkheid. In banden geslagen van duisternis en de blinddoek voor ogen. En die man die was waarlijk vrij in de vlammen. Dat is het wonderlijke van het werk Gods. Ja. Dus we hebben daar alles wat ons nodig is tot heil, tot zaligheid te leven. Alles door Christus verworven. Die brengt hier ons toe, die brengt ons toe in onze belangen en behoeften. En dan erbij, de hand des Heren zal op deze berg rusten. Nu zijn ze onder zijn zorg. Ze zijn onder zijn hoede. Hij staat geheel en al voor erin. Nu zijn ze wel hier waar de troon van Satan is. Inderdaad, maar goed, het is troon. Dat is ook zo. Amen. Had alles, had u voor elkander dat die kerk moest verdelgd worden. Geslecht met de grond gelijk gemaakt, je bent een mon niet bestaan. Het stond al zwart op wit, verzegeld, met zegel waaraan geen herroepen was. Nou, dat was toch voor elkander. De hand des Heren zal op deze berg rusten. Niks aan te doen. Dan blijkt hoofdaad. Een God Satan, zodanig een slag voor was, dat de koningin Vashti was afgezet en nu was daar een jeugdige koningin Esther. En die gaat naar de koning. Dan onthult ze heel het geval aan de koning en daar hem Baal had opgericht 30 ellen hoog voor zijn huis om der Mordechai aan te hangen. Daar tot de grootste verbazing van vriend en vijand, daar werd Haman erop gehangen, 30 ellen hoog. En in plaats dat zij verdelgd zijn, krijgen ze volmacht om voor hun leven in te staan en hun vijanden te verdelgen. Want de hand des Heren die zal op deze berg rusten. Ik zal doen. Hoe dikwijls heeft het erbij gestaan hier in Nederland. Dat men zou zeggen. En nu gaat de kerk ten onder. In de 80-jarige oorlog. Maar in bijzonder in 1672. Frankrijk, Engeland, Münster, Keulen. En de opzetting was de vernietiging van het protestantisme. Maar ja, ook weer een misrekening. De hand des Heren zal op die berg rusten onder zijn hoede. En dan, alsof dat een zomervakantiereisje was. En zo kwam het Franse leger opzetten. En hoe God alle dingen regeert. Ze komen over de Rijn. Daar zijn hoge officieren. Adel. En daar in de vermetelheid en in de grote blijdschap is het dat geschoten wordt op degene die de wapens hadden neergelegd van de Hollanders. En die denken, ja, we nog toch vermoord worden, dan doen we het zo niet. Die hebben teruggeslagen en geschoten. Dat is de aanleiding geweest dat men niet met dat men niet rechtstreeks met 1000 of wat mensen rechtstreeks naar Amsterdam gereden is. Want hij is er doorgegaan dat er naar Holland eraan geweest. De prins die het land hier onder water gezet. De ruiter door de goede hand Gods heeft de verenigde vloot verslagen. En God die hebben wezen, een God te zijn die hielp en nood is zielgroot. Het is een onuitroeibaar zaad. Het is onder de hoede Gods. Mag ik daarom niet erom opwekken? Zoek daar aandeel in te verkrijgen, dat kan je verkrijgen als zondaar. Die al je werken moet prijsgeven en moet bekennen, ik ben een zondaar, een verloren, rampzalige, verdoemelijke zondaar. Waar alle werk ontvalt, daar is het werk Gods. Moab staat er hier, zal onder verdorst worden. Gelijk stro verdorst wordt tot mest. Onder Moab wordt immers in de schriftuur telkens voorgesteld. Deze wereld, die zo'n schoon schijnende mooie appel, maar die van binnen maar wormsteek is. Nou zijn we van nature geneigd om onze pennen vast in te steken in deze wereld. Vereerst, je moet hier een positie veroveren, je moet met je tijd mee, je moet zus, je moet zo, je moet dit, je moet dat. Dat is door de eeuwen heen al zo geweest. God heeft ieder de eeuwen in het hart gelegd. Wij kunnen in deze tijd de klok geen eeuw terugzetten. Zoals dat het nu is, is het het. Er is niets aan te veranderen. Maar Moab, deze wereld is Moab en blijft Moab. En er staat hier dat God daar zo verachtelijk mee handelt, die zal het verdorsten gelijk stro verdorst wordt tot mest. Immers, uit de boer die teelt geen gerst, tarwe en dergelijke voor het stro, maar dat doet hij voor de tarwe, voor de gerst enzovoorts, voor het graan. Als het rijp is, nu is alles machinaal. Toen in die tijd werd dat uitgeslagen. En met de dorsvlegel. En van daaruit was om de tarwe te doen. En er staat hier dus. Als gelijk het stro verdorst wordt tot mest. Dat is zonder waarde. Het stro. Dat wordt in varkenskotten. Dat wordt in koeienstallen en waar of dat de beesten zijn, daar wordt het stro wordt gebruikt en dan gaat het land later in met mest. Dat beeld dat wordt hier gebruikt, of dat goed wil zeggen, bij mij is de rijkdom en heerlijkheid, maar in de wereld zij zo'n teleurstelling opdoen. Want dat is niet meer als stro wat verdorst wordt tot mest. Alles is schijn, meen ik. Wij kijken soms tegen de wereld aan, een wereldse mens. Oh, die hebben gezegd, die zijn rijk en die zijn gelukkig en die zijn dit en die zijn dat. Is dat waar? We kijken maar tegen iemand aan, hoor. Wij kijken niet in het hart. Napoleon, die wou heel de wereld veroveren, even naar Rusland gaan, dan wilde hij de Russen gebruiken om India om dat ook even te pikken. Maar hij is verslagen is die moeten vluchten uit Moskou. Toen kwam die aan de grens van een bos. In Pruisen, daar stond een hut. Hij zei, jongens, tegen de mannen die bij hem waren, we zullen eens kijken of hij ze hier niet is, wat hij hebben, want man had honger, dorst. En inderdaad, er woonde een oude vrouw, die heeft hem gegeven wat ze had. Toen zegt hij, en vrouwtje, hoe maak ik het zo? Ze zei, goed hoor, meneer, en die ging aan het vertellen van God en zijn genade. Maar God maakt zich van iedereen vrij, die heeft ook van Napoleon gedaan. Dat mensen dat hebben gepraat over God en over zijn genade, wat bleek nu? Wel dit, er staat in het boek der openbaring. Ik zag een vrouw, bekleed met de zon, dat is mijn Christus gerechtigheid. Een kroon van 12 sterren op het hoofd, dat is de leer van de 12 apostelen. En de maan onder de voeten, dat is een beeld van deze wereld, van Moab. En dat had zij onder de voeten, dan was zij de overwinnaar en niet Napoleon. Laat ons dat goed in ons opnemen. Waar genade is, daar is de grootste rijkdom. En waar geen genade is, dan is mijn schatrijk, is mijn doodarm. Want een weinigje met rechterbij is veel beter als heel de overvloed van de goddeloze. Ik lees dan hier nog verder dit. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van haar. Dat is dus in deze wereld gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal de hoogmoed vernederen met de laag harer handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen, zelfs ter aarde tot het stof doorreiken. Een stad waar de muur omver gegooid werd, dat was de grootste schande. Nu staat hier over de vernedering van heel de wereld, maar wij zijn in deze wereld. Maar wat zegt God in u? Die zal voor de heen gaan, zijn handen uitbreiden, gelijk een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. Nou maakt God, die maakt plaats voor de zijne. Dat ze hier door het leven kunnen en ook eruit. Want waar God wegmaakt, daar is goed. Dat blijkt, vanzelf blijkt dat in de uitkomst. En van daaruit zingen ze ervan, goede tieren is de Heer, zijn goed het eindigt nimmer meer, zijn trouw waarheid houdt er kracht, tot in het laatste nageslacht. Hier dan we, en nog een paar woorden tot besluit, en spreken, laten we dat dan ook zingen. Het is het laatste vers van Psalm 100. Toen Naomi, mijn vrienden, naar Bethlehem weer opdoeg, toen ging Rut en Orpa, die gingen mee, die verlieten beide, verlieten ze met haar schoonmoeder Moab. Maar toen ze op de grens kwamen, en toen ging Naomi, die gingen hun beiden voorhouden dat ze stonden op eigen benen. Zij had geen zoon om hen tot man te geven. Ze stond met twee lege handen doodarm. Dus nu stonden ze helemaal op eigen benen. En er ging Orpa, die ging daar eens goed over denken. En ja jongens, nu kan ik naar het buitenland gaan, ja, zomaar op goed geluk af. Maar ik kan toch beter terug naar mijn eigen land. Daar heb ik beter en meer kans van slagen om nog wat van een stuk geslagen leven te maken als dan ga naar het buitenland. Zodoende heb ze afscheid genomen, daar zijn tranen gestort. Ze hielden alle van elkander. Daar lezen we niets meer van Orpa. Maar we lezen van Rut. Die kleefde de schoonmoeder aan. Wat was er in Rutter hart neergezonken? Dat er een God was, waardig om gediend te worden, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Dat was een God boven alle lof verheven. En nu dat volk wat tot de moeder behoorde, de schoonmoeder, die waren die gelukkigen. Die konden zeggen, dat is onze God, de God onze heils. En van daaruit gaat er eender aan het werken. Datzelfde volk, daar wil ik mijn leven. Daar wil ik ook mijn sterven. Dat is precies andersom dus als Bibilian, de valse profeet. Die was om geld te doen en om eer. En tegelijk zei hij, mijn ziel begeert de dood ten oprechte. En mijn einde zijn gelijk die. Maar had geen zin om met die mensen te leven. Hij wil wel met haar sterven. Hier eigen leventje leven en dan met die mensen naar de hemel. Maar zo is het bij Rutte is het niet. Die wil en ermee leven en die wilde ermee sterven. En die wilde op dezelfde plaats begraven worden. De dood alleen, die moest dan maar een scheiding maken. Dus die had gekozen met heel de hartale Moab. Hebben we daar spijt van gehad dat ze dat gekozen hebben? Nee, in het minst niet. En tot onze troost en sterke vinden we nog. Als we het geslachtsregister van Jezus Christus lezen in het evangelie van Matthäus, dan staat er ook nog bij Rutte Moabitische. Christus die wilde uit dat geslacht wilde die geboren worden. Van Rachab de hoef die de zijde van Israël borst. Van Rutte Moabitische die met dat volk wilde leven en wilde sterven. Daar zijn werkelijk grondige reden om met de zonde en met deze wereld te breken, want we konden er toch zo ellendig mee uit. O, de wereld die betaalt toch zo slecht uit. Maar, nou hebben wij God nooit iemand een teleurstelling opgedaan. Nooit gebeurd. Daar nooit iemand een teleurstelling bij hem heeft opgedaan. Door de eeuwen heen. Zullen wij dat dan een teleurstelling kunnen opdoen? Nee toch, want dat duldt zijn glorie niet. Daarom wek ik er niet op. Kijk de wereld goed aan. Die belooft veel, maar geeft niets. Maar die God belooft en die geeft. Zelfs boven bidden en denken en dat naar zijn genaderijke welbehagen. Als de dood komt, dan laat ons elke aardse vriend alleen. Maar dat doet geen vriend als onze Jezus is. Maar die helpt de zijne door het leven, ook eruit. Die helpt zo voor de dood, Jordaan. En is staat er ingang vast in die stad met parelpoorten om voor God. Volmaakt en uit alle staat dank te zeggen. Heilige God almachtig, dat wordt gesproken op dat. Indien we dat koninkrijk nooit nog gekozen hebben. We dan doen voor het eerst uw kiest mijn hart. Ik wacht tot een koning. Zegen het daartoe God almachtig zijn naam tot dankzegging. Amen. En laten we maar zingen tot we sluiten het laatste vers uit de 138ste psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegenis. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.